Matteüs 24 vanaf vers 29. Waar staat: en terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Tot zover. Ja, we hebben inmiddels al een vrij groot gedeelte van dit hoofdstuk besproken. En we hebben gezien hoe hier in dit hoofdstuk door de Heer Jezus antwoord gegeven wordt op verschillende manieren op die ene vraag, de vraag namelijk naar zijn toekomst en naar de voleinding van de eeuw, de voleinding van de tegenwoordige eeuw waarin immers Satan regeert. En de vraag naar het einde van deze tegenwoordige eeuw is uiteraard tegelijkertijd de vraag naar het begin van de toekomende eeuw. En de toekomende eeuw is de eeuw waarin Christus regeert. En de vraag was dus eigenlijk de vraag naar wanneer dat koninkrijk van Christus gestalte zou krijgen op aarde. We hebben in verband daarmee al heel wat gelezen en bestudeerd. Maar de laatste keer hebben we gezien dat hier de Heer Jezus aankondigt die periode van verdrukking die over de hele wereld komen zal en die voorafgaat aan de vestiging van het koninkrijk van Christus in Israël, maar vervolgens uiteraard over de gehele aarde. Wat er gezegd werd is dat als vervulling van de profetie die al gegeven was bijvoorbeeld aan Daniël in de toekomst een periode van verdrukking op aarde zou komen, namelijk wanneer de gruwel der verwoesting zou worden opgericht waarvan Daniël gesproken had. En ik heb geprobeerd u te laten zien dat we volgens de profetieën van Daniël te maken hebben met een periode van 7 jaar die in verband staan met het volk van Daniël en met de heilige stad van Daniël, zoals dat stond in Daniël 9 vers 24... Een periode van 7 jaar tot aan de vestiging van het koninkrijk van de Messias, van de Christus dus, over Israël. Dus 7 jaar in verband met Israël, gemeten voor Israël en voor Jeruzalem en tot aan het koninkrijk eveneens voor Israël. En die periode van 7 jaar, die heb ik hier op het bord geschreven, dat is de periode die begint nadat de gemeente, waartoe wij door genade behoren, van de aarde zal zijn weggenomen. Immers de gemeente heeft een hemelse roeping, een hemelse bestemming, een hemels burgerschap, een wandel in de hemel enzovoorts. Wij zijn ingegaan, als het goed is, achter Christus aan op een verse en levende weg in het binnenst heiligdom, zegt de Hebreeënbrief. Kortom, wij hebben een hemelse bestemming en verder dan ook helemaal niets met de aarde te maken. Niet rechtstreeks althans. En waar het om gaat is dat de gemeente in eerste instantie haar eeuwigheidsbestemming zal ingaan naar de hemel, maar dat daarna 7 jaar gerekend worden tot het moment dat Israël als natie, als volk, haar eeuwigheidspositie zal bereiken. Want het punt is dat dat koninkrijk wat de zonen Davids, de Messias van Israël, over Israël zal oprichten, een koninkrijk is wat geen einde neemt. Het is een koninkrijk wat eeuwig is. Het is niet een koninkrijk wat 1000 jaar duurt, maar het is een koninkrijk wat al begint voordat de 1000 jaren beginnen. En het strekt zich uit ook nadat de 1000 jaren voorbij gegaan zijn. Want hoe dan ook, de 1000 jaren die in de Bijbel genoemd worden, zijn 1000 jaren waarin Satan gebonden is. En in die 1000 jaar regeert Christus, dat is waar. Maar Satan is slechts 1000 jaar gebonden en Christus regeert veel langer dan 1000 jaar. Hij regeert al daarvoor en hij regeert ook nog daarna. Waar het nu om gaat is dat hier Matteüs 24 eerst gezegd wordt dat die grote verdrukking zal beginnen in het midden van die periode van 7 jaar. In het midden van wat we dan noemen de 70ste week van Daniël. Maar in ieder geval in het midden van die 7 jaar. Dat wil zeggen, dat is 3,5 jaar minstens na de opname van de gemeente. En het is 3,5 jaar voordat het koninkrijk van Christus aan Israël geopenbaard zal worden. En precies in het midden van die periode van 7 jaar, op de dag af dus, zal die gruwel der verwoesting worden opgericht. En dan begint die grote verdrukking voor Israël. Niet alleen omdat het hier in Matteüs staat, maar omdat het in het Oude Testament al verschillende malen werd aangekondigd. Wat er nu echter gezegd werd, is dat die grote verdrukking weliswaar komt over de gehele wereld, maar dat die dagen van verdrukking voor de uitverkorenen verkort zullen worden. En ik heb geprobeerd ook dat weer te geven op het schema. Het punt is namelijk dat in het midden van die 7 jaar de verdrukking begint. Die komt over alle volkeren, te beginnen bij Israël. En die heeft tot doel om alle volkeren, te beginnen bij Israël, tot gehoorzaamheid aan het woord van God te brengen. Dat wil zeggen, het dient om hen tot bekering te leiden. En daarom komt het eerst over Israël, want Israël zal ook het eerste volk zijn wat tot bekering komt, in overeenstemming eveneens met de oud-testamentische profetieën. En daarna duurt die verdrukking voort over de andere volkeren. Maar het punt is dat de verdrukking voor Israël niet langer duurt dan 3,5 jaar, of nog nauwkeuriger, het duurt 1260 dagen, 1260 dagen om precies te zijn. Het wordt vele malen in de schrift gezegd, het is 3,5 jaar of ook tijd, twee tijden en een halve tijd, of ook 42 maanden van 30 dagen elk, of ook 3,5 jaar a 360 dagen of gewoon 1260 dagen. Al die vormen komen in de schrift voor. Er kan geen enkele twijfel over bestaan. 1260 dagen lang zal die verdrukking komen over Israël. En Israël bestaat immers uit die uitverkorenen. En het punt is dat die 1260 dagen de verkorte dagen zijn, zoals ze hier in Matteüs 24 genoemd worden. Voor de uitverkorenen worden ze verkort. Maar daarna gaat de verdrukking gewoon door over alle andere volkeren. Dat is het verhaal. De verdrukking die beperkt zich dus niet tot 3,5 jaar. Maar de verdrukking in zijn totaliteit duurt in feite dus, om precies te zijn, 36,5 jaar. Volgens dit schema. En dat is heel wat langer dan de 3,5 jaar die meestal genoemd wordt. Maar het komt omdat die 3,5 jaar slechts genoemd wordt voor Israël. En ook uitdrukkelijk voor Israël. Maar dat de verdrukking zelf uitdrukkelijk komt niet alleen over Israël, maar ook over de volkeren. En dat is het punt wat we de vorige keer besproken hebben. Verder hebben we gezien dat er gewaarschuwd wordt in verband met die tijd, dat als er gezegd zal worden in die verdrukking, tot de Israëlieten althans, wanneer door hen gezegd zal worden, je ziet, hier is de Christus of daar, dan staat er, gelooft het niet, hè? En, want er zullen vele valse christussen opstaan en dergelijke. Er zullen anderen komen in hun eigen naam die Israël zullen proberen te verleiden. En voor een deel lukt dat dan ook inderdaad. Maar er wordt ook gewezen dat er misschien gezegd wordt, ziet, hij is in de woestijn. Dat was vers 26 en dan is het antwoord, gaat niet uit. Om de eenvoudige reden dat men immers in het midden van de week, toen de verdrukking begon, kon vluchten naar de woestijn en daarna niet meer. Vandaar de haast die er toen geboden was. Er stond er immers, als dan die in Judea zijn, die vlieden op de bergen, die op het dak is komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen enzovoort. Want als dan zal grote verdrukking zijn. Dat was in het midden van die 7 jaar. En de bedoeling is duidelijk dat ze met haast moeten vluchten het land uit. Kennelijk omdat direct nadien de grenzen gesloten worden en vluchten uit het land volstrekt onmogelijk is. En dat is heel voor de hand liggend. Want het is natuurlijk zo dat in feite Israël ook niet alleen van binnenuit belaagd wordt, maar zeker van buitenaf. Dat wil zeggen dat het land omsingeld is door vijanden en men zal het land dus niet kunnen verlaten. Want de grenzen worden dichtgehouden. Een heel eenvoudige zaak. En als dan later gezegd wordt, hij is in de woestijn, dan is dat mijns inziens correct. Dat wil zeggen, er is iets met die woestijn, want die gelovigen die gevlucht zijn, zijn immers gevlucht naar de woestijn. Maar het punt is dat er gezegd wordt, gaat niet uit. Want er is nu geen mogelijkheid tot vluchten, De mogelijkheid tot vluchten, die komt pas weer veel later, namelijk nadat de verdrukking voorbij is. Aan het eind van die 70ste week, namelijk op het moment dat Israël inderdaad in de verdrukking tot bekering komt. Als volk. In zijn totaliteit, uiteraard. Maar daar gaat het nu nog niet over. Daar gaat het nu om dat er verdrukking is, dat niemand het land uitkwam, dat er geen mogelijkheid is meer tot vluchten. En dan komen we bij vers 27, waar gezegd wordt, want ik heb vers 27 en 28 nog niet besproken vorige keer. Er staat er in vers 27, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. En de toekomst van de Zoon des Mensen is een uitdrukking die we al besproken hebben. De toekomst van de Zoon des Mensen is immers de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Het is de uitdrukking die gebruikt wordt voor de hele periode waarin de Zoon des Mensen, namelijk Christus, zijn koninkrijk op aarde openbaart of opricht. Het heeft alles te maken met de wederkomst van Christus, maar die wederkomst is uiteraard een hele periode uit de heilshistorie en daar gaat het over. En van die toekomst van de Zoon des Mensen wordt gezegd dat die overeenkomt met dat de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Wel, wat dat betekent is toch niet zo heel erg moeilijk. De bliksem is immers vuur van de hemel. En bliksem is een beeld van de toorn van God die geopenbaard wordt. En waarschijnlijk weet u wel dat oorspronkelijk de offers zoals die ooit gebracht werden, aangestoken werden met vuur van de hemel. Er mocht geen eigen vuur gemaakt worden als iemand offerde, maar het moest vuur zijn wat van God afkomstig was. In de praktijk betekende dat in de tempeldienst in Israël en in de tabernakeldienst dat het vuur aangehouden werd. Het vuur wat er was, dat werd gewoon aangehouden en dat vuur werd gebruikt om de offers aan te steken. Maar het vuur vond zijn oorsprong ooit in het vuur wat God zond van de hemel om het offer aan te steken. Iets wat God later ook nog wel eens deed bij gelegenheid, bijvoorbeeld op de Karmel in de dagen van Elia. U weet waarschijnlijk die geschiedenis waar Elia een altaar opricht en een offer bracht en het eerst drijfnat maakte. Het helemaal doorweekte met water en hij moest bidden, het vuur van de hemel. Evenals de Baalpriesters dat deden, maar de Baalpriesters die kregen geen vuur van de hemel, Baal kon geen vuur geven. Maar voordat Elia uitgesproken was, gaf God zijn vuur van de hemel. Zo steekt God zelf het offer aan. Maar het verbranden van het offer heeft te maken met een oordeel van God. Met dat God iets accepteert en geschikt maakt voor zichzelf. En dat gaat altijd via de weg van oordeel. En daarom, hier wordt gesproken over de bliksem die uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Die bliksem is daarom een uitbeelding van het spreken van God. Van God die zich openbaart, maar die spreekt in zijn grimmigheid en in zijn toorn en die dus vuur zendt van de hemel. Er zijn meerdere schriftplaatsen die ook zelfs letterlijk spreken over dat vuur van de hemel wat zal komen in die dagen, maar daar heb ik het nu nog niet over. Hier wordt alleen de vergelijking gemaakt. Het beeld is van een bliksem die komt uit het oosten en gaat naar het westen. Een beeld van de toorn van God en die komt uiteraard uit het oosten. Dat is namelijk zo omdat het oosten in de Bijbel hetzelfde is als de oorsprong der dingen. Er is ook maar één Hebreeuws woord voor oosten en oorsprong. Het is hetzelfde. En het punt is dus dat het oosten een beeld is van de oorsprong. En de oorsprong der dingen is uiteraard de schepper. Zie? En als u dat even in de gaten hebt, dan begrijpt u nu ook waarom wijzen per definitie altijd uit het oosten komen. Want wijsheid komt uit het oosten. Wijsheid is namelijk van God afkomstig. Al wat van God komt, komt uit het oosten en gaat dus, noodzakelijkerwijze, naar het westen. Daarom gaat de zon in het oosten op. Ja, God heeft dat zo gemaakt. Hij heeft ook een keuze gemaakt, hè? Hij heeft natuurlijk moeten bepalen waar hij de zon op zou laten komen. Nou, hij doet dat in het oosten, want de zon is een beeld van God zelf en daarmee ook een beeld van Christus. Die komt uit het oosten en gaat dus naar het westen. Hij komt van rechts, dan kun je meteen, weet u meteen waarom onze kaarten zo zijn. Het is van rechts, oosten is rechts altijd. Hè? Het komt van rechts en het gaat naar links. En de geest van de wijze richt zich op rechts, zegt de schrift. Ja, op rechts, namelijk op het oosten, op de oorsprong der dingen. De ingang van de tempel was bijvoorbeeld op het oosten gericht. Dat betekent, je moest uit het oosten komen om de tempel in te kunnen gaan. En dan kwam je van de andere kant, kon je de ingang niet vinden. Zie? Je moet van God gestuurd zijn. Je moet bij God vandaan komen, zal ik maar zeggen. Je moet ontmoeting met de Heer gehad hebben. Dan weet je die ingang naar die tempel. Dan weet je de ingang naar het heiligdom. Al die dingen die blijven zo waar. En dan wijs ik er nog maar eens op. Op die geschiedenis van de zogenaamde intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer op de laatste dag van de voorgaande 69 weken van Daniël Jeruzalem naderde vanuit het oosten, namelijk vanaf de Olijfberg, over de Olijfberg. En de Olijfberg ligt voor Jeruzalem, staat er in Zacharië 14, tegen het oosten. En er is twee keer hetzelfde gezegd, want het oosten is dus inderdaad voor. Hè? Dingen komen uit het oosten, dus je bent eerst in het oosten en daarna pas ga je naar het westen. Dus je bent eerst op de Olijfberg en dan pas in Jeruzalem. Voordat je in Jeruzalem komt, ben je dus op de Olijfberg, heel eenvoudig. En daarom staat het ook zo in Zacharië 14. De Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de Heer kwam ooit over de Olijfberg heen in de richting van Jeruzalem. Aan het eind van de 69ste week, maar aan het eind van de 70ste week van Daniël, zal de Heer weer verschijnen op de Olijfberg met het aangezicht uiteraard naar Jeruzalem. Maar daartussenin wordt gezegd dat de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Alzo zal de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want het punt is dat deze toorn die door die bliksem wordt voorgesteld, is een toorn van God is en die komt dus vanuit het oosten, vanuit de oorsprong. Dus God die in zijn wijsheid vanuit het oosten, vanuit hemzelf, als schepper dus, zijn oordeel zendt over Israël, maar vervolgens ook over de andere volkeren. Maar daar gaat het hier nog niet om. Zie? Dus gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. En dan staat er nog een verklaring bij, weer een ander beeld. Er staat, want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Weet ik niet, maar als u een nieuwe vertaling gebruikt, dan zult u zien dat daar nogal wat andere woorden staan. Er staat er zoveel als waar het aas is of zoiets. Hè? Waar het aas is, daar zullen de gieren verzameld worden. En dat is zo vertaald omdat de vertalers beter thuis waren in Artis dan in de Bijbel. Want zo zit dat ongeveer. Ze wisten meer van de natuurkunde dan van de theologie, zal ik maar zeggen. Zij dachten, dit beeld moet een beeld zijn van gieren die op dood aas afkomen. Een dood lichaam heeft men vertaald met aas. En dat is dan voor de gieren bestemd, want die eten dat. Nou, je hoeft me niks te vertellen, ik heb het van de zomer gezien. Ik wist niet wat ik zag. Tientallen gieren bij een enorm kadaver, namelijk van een olifant. En dat stonk dan ook inderdaad uren in de wind. Dat was onvoorstelbaar. Maar hoe dan ook, dat waren gieren. Maar hier staat niet gieren, hier staat inderdaad in de grondtekst een woord wat normaal vertaald wordt met arend. Het is een dood lichaam en daar worden arenden verzameld. Dat is misschien biologisch of natuurkundig niet juist, maar het is theologisch juist. Want het punt is dat dit dode lichaam wat hier genoemd wordt een beeld is, zoals het dat elders in de Bijbel ook is, van de ongelovige Joodse staat. Een lichaam is namelijk een organisme. Een lichaam is een eenheid die tot stand komt uit verscheidenheid. Denkt u maar aan het beeld van het lichaam van Christus, wat immers een lichaam is wat bestaat uit verschillende leden. handen en voeten enzovoorts, weet je wel. En maar het zijn vele leden, maar het is één lichaam. Nou, dat beeld, daar gaat het hier ook om. Dit is ook een lichaam wat bestaat uit velen. Het is namelijk de Joodse staat die samengesteld is uit zoveel Israëlieten of Joden, laat ik het dan zo zeggen. Maar er wordt van gezegd dat dat lichaam dood is. Hoef je niet van te schrikken. Want voor zover Nederland een lichaam is, is het net zo goed dood. Want er is geen leven in. Daarom gaan er zo'n boel dingen mis. Het is een dood lichaam. Er is geen leven in. Want leven kan slechts zijn het leven van God. Of het leven van Christus. Leven ontvangt men door geloof. En dus door wedergeboorte. Maar waar het om gaat is dat we hier te maken hebben in Matthäus 24 vers 28 met een dood lichaam, namelijk met een Israël, wat weliswaar een lichaam is, een staat is, maar een dode staat. Omdat het niet tot bekering is gekomen en dus niet leeft. En dat is precies wat ik in de tijd heb geprobeerd uiteen te zetten in die brochure over de wedergeboorte van Israël. Daarin heb ik Ezechiël 37 aangehaald, de profetie over het dal van de dorre doodsbeenderen. Waarbij aan de profeet gevraagd wordt of deze beenderen weer levend zullen worden. En de profeet zegt dan, Heere, gij weet het. En als we dan zien wat er gebeurt, dan blijkt dat die beenderen weliswaar tot elkaar komen. Dat er vlees opkomt, dat er zenuw opkomt, dat er huid opkomt. Maar dat er geen leven in komt. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Geen leven. Wat er ontstaat is een dood lichaam. Dat staat er ook. Een dood lichaam. Het is wel een herstel van de natie, maar het is niet de wedergeboorte van de natie. Het is een ongelovige Joodse staat. Nou, dat dode lichaam wat volgens Ezechiël 37 ontstaat, dat is precies hetzelfde dode lichaam als wat we hier vinden in Matthäus 24 vers 28. En we komen het bovendien ook tegen in Deuteronomium. Ik sla maar even Deuteronomium op. Deuteronomium 28. Deuteronomium 28 vers 26. En in Deuteronomium 28 wordt het oordeel over Israël aangekondigd op grond van hun ongeloof. En dan staat er in vers 25 van Deuteronomium 28. De Heere zal u geslagen geven voor het aangezicht uw vijanden. Ik weet wel, tegenwoordig leest men liever profetieën waarin staat dat de Heer hen zal helpen in hun strijd tegen de vijanden. Zulke profetieën bestaan er ook, maar die zijn nu nog niet aan de orde. Hier staat, de Heere zal u geslagen geven voor het aangezicht uw vijanden. Door één weg zult gij tot hem uittrekken en door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht vlieden. En gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd, dat wil zeggen bewogen worden, aan het wankelen gebracht worden, dat is de betekenis uiteraard. En dan vers 26, en uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels en aan de beesten der aarde tot spijze zijn. En niemand zal ze afschrikken. Let wel, er staat niet uw dode lichamen. Het gaat er niet om dat Israëlieten, dat Joden ter dood gebracht zullen worden, zullen vallen in de strijd, waarbij hun lichamen ten prooi worden aan de gevogelden des hemels, aan gieren en hyena's, zullen we dan maar zeggen. Nee, er staat uw dood lichaam. Enkelvoud. Het gaat niet om individuele Israëlieten. Het gaat om het volk als zodanig. Uw dood lichaam zal aan alle gevogelten des hemels en aan al de beesten der aarde tot spij zijn. En die gevogelten des hemels, wel, die zijn wij al een keer eerder tegengekomen, al is het enige maanden geleden. Namelijk in Matthäus 13, dat waren die beesten die dat zaad van het woord des koninkrijks oppikten aan de kant van de weg, weet u nog? Het waren diezelfde vogels die nestelden in die takken van die mosterdboom. Die geweldige mooie grote boom. Nou, dat gevogelte, dat eet deze lichamen, staat er. Maar er komt nog wat meer bij. Hier staat het gevogelte des hemels. En normaal zouden we eronder verstaan gieren of iets dergelijks. Maar in Matthäus 24 staat, want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En de vertalers, de nieuwe vertalers, hebben gedacht, dat kan niet, want arenden die vreten geen aas. Arenden jagen levende dieren en doden ze en eten ze op. Maar ze jagen niet op dode dieren. En daarom heeft men gedacht, het zal wel over gieren gaan. En daarom heeft men het woord toen maar zo vertaald. En daarom heeft men vervolgens ook datzelfde Griekse woord in het woordenboek, Griekse woordenboek opgenomen en erbij gezegd dat het vertaald kan worden met gieren, namelijk bijvoorbeeld in Matteüs 24 vers 28. Maar dat gedeelte van die woordenboek is dus onbetrouwbaar. Dat is niet waar. Dat is een truc die men weer uithaalt. Het gaat over arenden. En het punt is dat de arend in ieder geval ook een beeld is van de Heer zelf. De arend is bijvoorbeeld het embleem van het Johannesevangelie. Het evangelie waarin de Heer Jezus voorgesteld wordt als de Zoon van God. En dus als God zelf. U weet waarschijnlijk dat de Bijbel spreekt over vier dieren, vier levende wezens, vier cherubs, om het Hebreeuwse woord te gebruiken. Waarbij de eerste had het aangezicht van een leeuw. De tweede had het aangezicht van een mens of van een engel. Het tweede had het aangezicht van een os. Het derde had het aangezicht van een mens of een engel. En het vierde had het gezicht van een arend. En die vier soorten gezichten, of aangezichten, zijn vier uitbeeldingen, vier verschillende uitbeeldingen van de Heer Jezus zelf. Vier hoedanigheden van de Heer. De leeuw is de uitbeelding van de Heer als koning. De os is de uitbeelding van de Heer als dienstknecht, overeenkomend met Marcus' evangelie. De mens, dan wel de engel, is een uitbeelding van de Heer Jezus als de Zoon des mensen, overeenkomend met het Lucas' evangelie. En de arend als de koning van de hemelen, hè? Koning onder de vogels, van de hemelen dus, is een uitbeelding van de Heer Jezus als de koning van de hemel, namelijk als de Zoon van God. En hoe dan ook, door de vergelijking van dit vers met het voorgaande, blijkt dat die arenden hier in de eerste plaats een beeld zijn van de Heer zelf. En dat het de Heer zelf is die verdrukking brengt over Israël. Omdat het de Heer zelf is die er belang bij heeft dat Israël tot bekering gebracht wordt. Tot geloof komt. Zoals in Jesaja ook staat, mijn volk keert zich niet tot dien die het slaat. De Heer slaat het volk opdat het zich zal bekeren tot de Heer. Om het tot gehoorzaamheid te dwingen. Zoals in de schrift herhaald wordt, dat wie zijn zoon lief heeft, kastijdt hem. Ja. Wij denken dat dat een wet is voor ons. Dat kan wel zo wezen, maar het is in de eerste plaats een wetmatigheid die van toepassing is op God zelf. God kastijdt degenen die hij lief heeft, om hen te tuchtigen. En de apostel Paulus zegt dan ook in de Hebreeënbrief dat als we denken dat we getuchtigd worden door de Heer, moeten we ons daar maar in verblijden, want dat betekent dat hij ons lief heeft en dat God ons beschouwt als zonen. Hij zegt, als je niet getuchtigd wordt, dan moet je achterdochtig worden. Want dan beschouwt God je kennelijk als een bastaard. Dat staat er. Zie. En waar het dus om gaat, is dat de Heer zelf Israël in die verdrukking brengt. En dat de arenden ook hier wel degelijk een beeld zijn van de Heer zelf en van zijn machten die verdrukking brengen over Israël. Opdat Israël alsnog, en op de gestelde tijd uiteraard, tot gehoorzaamheid gebracht zal worden. Nou, en daarmee is dan alles gezegd, want dit zijn twee verwijzingen naar het Oude Testament in verband met het vuur uit de hemel, in verband met de arenden en in verband met het dode lichaam. Dat moet voldoende zijn, want dan wordt er vervolgens gesproken niet meer over de verdrukking voor Israël, maar over dat wat daar het gevolg van is, dat wat daarop volgt. En dat is vers 29, waar staat, en terstond na de verdrukking van die dagen. Let wel, niet terstond na de verdrukking, maar terstond na de verdrukking van die dagen. Zodat de vraag is, over welke dagen gaat het? En dan is het antwoord natuurlijk vanzelfsprekend, want het stond een paar versen eerder. Het gaat over die dagen die verkort waren. Over de precies afgetelde 1260 dagen van verdrukking. Oftewel de 3,5 jaren van verdrukking over Israël. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Hij zal de maan haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan zeggen we, nou, dat is, ja, wat moeten we daar nou weer mee aanvangen? Want dan weten we nooit precies wat we daaronder moeten verstaan moeten. Of we dat nou letterlijk moeten nemen. Of geestelijk moeten zien te verklaren. Wat me nog veel moeilijker lijkt overigens. Maar dan vers 30 is weer duidelijk. Want vers 30 zegt. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. En dan zeggen we, aha, dat is de wederkomst. Hè? Daar komt de Heer. En dat is wel waar. Maar dan moeten we even vaststellen nog. Dat de wederkomst des Heren niet een moment is. Maar dat de wederkomst des Heren nog altijd die hele periode is. De parousia. De aanwezigheid zoals het eigenlijk vertaald moet worden. Zoals de eerste komst van Christus niet op zijn geboorte in Bethlehem was. Maar zijn hele verblijf vanaf zijn geboorte tot zijn hemelvaart. Zo is dat ook het geval met de wederkomst van Christus. Het is een hele periode. De vraag is dus, over welk moment in die periode praten we nu? Nou, dat staat er. Terstond na de verdrukking van die dagen. Terstond na de verdrukking van die 1260 dagen. Terstond na de verdrukking van Israël. Wat gebeurt er dan? Nou, voordat we nou dit vers lezen, zouden we eigenlijk moeten lezen. Daniël 9 vers 24. We hebben het al eens gelezen. Het is weer een poosje terug. Daniël 9 vers 24. Daar stond immers, 70 weken zijn bestemd over uw volk, namelijk het volk van Daniël. En uw heilige stad, dat is dan dus Jeruzalem. Om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En om het gezicht van de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dat wil zeggen, 70 weken tot op de definitieve bekering van Israël en de definitieve vestiging van het Messiaanse Rijk, het Rijk van Christus, over Israël. Nu zeg ik maar weer even gauw met eigen woorden. 70 weken, maar terstond na de verdrukking van die dagen zijn er 70 weken om. Want die verdrukking bestond uit de laatste 3,5 jaar van die 70 weken. Zie je? Dus wat we mogen verwachten terstond na de verdrukking van die dagen, is inderdaad de vestiging van het koninkrijk van Christus over Israël en dus de openbaring van de Christus zelf aan Israël. Dat wil zeggen dat we moeten verwachten dat hij zich aan Israël vertoont. Want zo wordt het koninkrijk opgericht. Hij openbaart zich aan Israël. En inderdaad, dat gebeurt ook en dat staat hier dus in feite ook. Al die details worden hier niet meer genoemd in Matteüs 24, om de zeer eenvoudige reden dat de Heer hier een antwoord geeft op de gestelde vraag. En hij doet het op grond van de profetieën. Hij verwijst terug naar de profetieën. Hij zegt, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan door Daniël de profeet gesproken is. En die het leest, die merken daarop, zegt hij. Als je nou ooit in je Bijbel leest, let dan op wat daar staat. En het hoeft hier ook niet herhaald te worden, gebeurt dus ook niet. We moeten dat zo weten. Terstond na de verdrukking van die dagen begint voor Israël het eeuwige koninkrijk van de Messias, van de gezalfde. Want 70 weken waren bestemd om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Ja, dus wat gebeurt dus? Het Messiaanse Rijk begint voor Israël. Niet het duizendjarige, maar het eeuwige. En dat begint dus terstond na de verdrukking van die dagen. Maar hier wordt iets anders gezegd in Matteüs 24, vers 29. Er staat, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal haar schijnsel niet geven. Dat is leuk hoor. Ik weet niet of u nog zo wakker bent vanavond, maar men probeert dit soort dingen altijd natuurkundig te verklaren. Elk jaar rond kerstmis krijgen we weer van die verhalen in de krant en in tijdschriften over de ster van Bethlehem. En dan lach ik me altijd weer een bult, want die mensen proberen altijd maar die ster van Bethlehem te verklaren als zou dat een gewoon normaal astronomisch verschijnsel zijn. Zo van, het was een bijzondere ster die verscheen, of het was een samenstand van Jupiter en Saturnus en meer van dat soort fraais. En dan vraag ik me altijd af hoe die wijzen dan die ster konden volgen naar Bethlehem. Dat bestaat namelijk helemaal niet. Dus gewoon onzin. En laat die mensen dan maar zeuren en artikelen schrijven in de krant en iedereen maar die artikelen maar lezen. Maar het is gewoon flauwekul. Dat gaat zo niet. Dat kun je zo niet verklaren. De enige verklaring is dat het ging om een hemellichaam. En zo'n hemellichaam wordt een ster genoemd. Een verschijnsel aan de hemel. Van mijn part een voorwerp in de hemel. En dat wordt gewoon van oudsher aangeduid met het woord ster. Want de ster is een lichaam in de hemel. Bovendien het woord ster alleen al betekent dat het geheimzinnig is en dat we niet weten wat het is. Want het woord satar, waar het woord ster vandaan komt, betekent het is verborgen. Het gaat om iets geheimzinnigs. En het heet dus een ster, omdat het iets geheimzinnigs is. Men weet niet wat het is, alleen het bewoog langs de hemel en het ging naar Bethlehem. Dat is alles. Dat kan geen astronoom verklaren. Ze mogen het van mij proberen, maar ze hebben het in geen 2000 jaar gekund. Nou, en datzelfde proberen ze met dit vers ook van Matteüs 24 vers 29. De zon zal verduisterd worden, zeggen we, oh dat is mooi, dat is een zonsverduistering. En ze weten precies wanneer de zon zoal verduisterd wordt. Want dat gebeurt regelmatig, hè? Om bepaalde tijden. Dat kun je gewoon uitrekenen. Het is wel een moeilijke berekening, maar dat kun je uitrekenen. Maar het aardige is nu dat er meteen bij staat, en de maan zal haar schijnsel niet geven. Dat wil zeggen, ook de maan wordt verduisterd. En het aardige is nu dat een zon- en een maansverduistering nooit gelijktijdig kunnen plaatsvinden, astronomisch gezien. Want bij een zonsverduistering staat de maan voor de zon. En bij een maansverduistering staat de aarde voor de maan. Dat is ingewikkeld, maar dat komt erop neer dat bij een zonsverduistering kijken we naar de zon en de maan tegelijkertijd. We kunnen de zon niet zien omdat die achter de maan staat. Maar bij een maansverduistering is het zo dat de maan daar staat en dat de schaduw van de aarde op de maan valt, want de zon staat precies op de andere kant. Precies de andere kant op dus. En dat betekent dat er minstens 14 dagen verschil moet zitten tussen een zonsverduistering en een maansverduistering. Nou, meer ga ik er niet over zeggen, want dan wordt het een lesje sterrenkunde. Dat doen we maar niet, hè. Dat zullen we maar laten. Maar het kan nou eenmaal niet. Dat kunt u gerustig van me aannemen. Er moet minstens 14 dagen verschil tussen zitten. Waaruit volgt dat het hier niet gaat over een astronomische zonsverduistering, doordat de maan ervoor schuift. En ook niet om een astronomische maansverduistering, omdat de aarde tussen de zon en de maan in staat, of meer van die fraaie verhalen. Want daar zou ik nog wel een poosje over kunnen vertellen. Want op zichzelf is het al onzin, maar goed, dat laten we maar even. Maar waar het nou maar om gaat is dat dit geen normaal sterrenkundig verschijnsel is, niet astronomisch. Maar het is een verschijnsel wat veroorzaakt wordt doordat God ingrijpt, laat ik het dan maar zo zeggen. Dan kun je altijd nog zeggen, dat komt omdat er stofwolken zijn en wolken, dikke wolken die voor de zon en de maan schuiven, waardoor je ze niet ziet, dat kan allemaal. Maar daar gaat het nou niet om, het gaat erom dat God ingrijpt. Het is God die iets doet. Zoals toen de Heer Jezus stierf, de zon verduisterd werd en de maan ook zijn schijnsel niet gaf. Maar het was geen zonsverduistering, ook geen maansverduistering. Het was gewoon donker. En hoe dan precies, ja, dat kan me niet schelen. Dat interesseert mij trouwens helemaal niet. Hè? Het gaat erom dat God dat doet bij die gelegenheid. En bij deze gelegenheid, aan het eind van de verdrukking en dus aan het eind van de 70 weken, aan het eind van de totale periode van Israël, wordt de zon verduisterd. Op het moment van de bekering van Israël, op het moment dat Israël in geloof de naam des Heren aanroept, in het moment dat Israël roept, zoals het in Ezechiël 37 staat, dat ze roepen van onze verwachting is afgesneden, wij zijn verloren, op dat moment gaat het licht uit. Dat is toch heel gewoon? Hun licht was uit. En dus het licht gaat uit. Er is geen licht dan. En het enige licht wat vervolgens wordt waargenomen is het licht van in de eerste plaats het teken van de Zoon des Mensen wat in de hemel verschijnt. En in de tweede plaats uiteraard de verschijning van de Zoon des Mensen zelf. Maar het is donker. Israël heeft al haar hoop verloren. We zijn afgesneden. Maar zodra iemand roept, wij zijn verloren, onze verwachting is afgesneden, op dat moment ben je rijp voor wedergeboorte. Pas als je oude leven kwijtraakt, dan ben je rijp om wedergeboren te worden en nieuw leven te accepteren uit de hand van God. Te gaan leven uit genade. Dat is het hele verhaal. Dat geldt overal. En dat geldt hier ook. En op het moment dat Israël tot bekering komt, wordt de zon verduisterd en de maan geeft haar schijnsel niet. En de sterren zijn ook niet meer aan de hemel. Er staan ze zullen van de hemel vallen. Ik wil er niet dieper op ingaan, maar dat betekent in ieder geval dat ze aan de hemel niet te zien zijn. De zon niet, de maan niet, de sterren ook niet. Want waar het om gaat is dat er één ding wel te zien valt, dat is namelijk de Heer zelf. En hoe dan ook, zon, maan en sterren zijn in diepste wezen allemaal uitbeeldingen van de Zoon des Mensen. Ze zijn een beeld van de Heer zelf. De zon is een type van Christus, de maan is een type van Christus, sterren zijn een type van Christus. En vandaar dat zo'n ster verscheen bij zijn geboorte. Trouwens, Biliam sprak er al over, over de ster die zou voortkomen uit Jacob. Hè? Het is op zich niks bijzonders, alleen wij kijken altijd heel verkeerd tegen die dingen aan, hè. Maar hoe dan ook, zon, maan en sterren verdwijnen, omdat dat waar zij een beeld van zijn verschijnt aan de hemel. Namelijk de Heer zelf. Dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En vervolgens zullen ze de Zoon des Mensen zelf zien, komend op de wolken des hemels. Wanneer gebeurt dat? Wel staat er aan het einde van de verdrukking, dus aan het einde van de 70 weken. Maar het bijzondere is natuurlijk dat hier in vers 29 gezegd wordt dat terstond na de verdrukking de zon verduisterd wordt, de maan haar schijnsel niet geeft, de sterren van de hemel vallen en dat de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Want dat is een tijdsaanduiding namelijk. Ik ga er niet voor niks dieper op in. Ik hoef nou niet uit te leggen hoe die zon verduisterd wordt en hoe die maan dan haar schijnsel niet geeft, hoe het dan komt dat die sterren van de hemel vallen. Dat is niet aan de orde. Waar het om gaat is dat dit gebeurt op een bepaald moment. Op het moment namelijk terstond na de verdrukking van die dagen. Er wordt hier in dit hoofdstuk ook volledig overheen gelezen. Het wordt alleen even genoemd. Waarom? Om de eenvoudige reden dat die verduistering van de zon en de maan en de sterren en dat de krachten der hemelen bewogen worden, dat is een verschijnsel wat vele malen in de Bijbel, en met name dan in het Oude Testament, genoemd wordt. In heel veel profetieën wordt het uitgebreid genoemd, en anderen noemen het wat bekorter, maar het wordt vele malen genoemd. Natuurlijk, er zijn altijd mensen die zeggen, dus komt het heel vaak voor. Dus kun je er ook niks mee aanvangen, want om de havenklap wordt die zon maar verduisterd en is de maan, als er wat misgaat, dan wordt de zon verduisterd. He? Maar dat is niet zo. Het punt is, dat gebeurt eenmalig. Omdat het gebeurt eenmalig omdat het één bepaalde gebeurtenis voorstelt, een uitbeeld, namelijk de sterren van de hemel, maar in plaats van de Heer in de hemel, die uit de hemel komt naar de aarde. En vervolgens geldt het als tijdsaanduiding in alle andere profetieën. Zodat we nu vanuit Matteüs 24 vers 29 kunnen verwijzen inderdaad naar vele oud-testamentische profetieën die over dezelfde gebeurtenissen spreken. En ik weet niet, als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat er nogal wat bij hoor. Er staat bij Jesaja 13 vers 10 bij mij. Ezechiël 32 vers 7, Joël 2 vers 31, Marcus 13, dat is dan het Nieuwe Testament, Lucas 21, dan zijn ze er nog een heleboel vergeten hoor. Handelingen 2, Openbaring 6 en nog een paar kleinere profeten waarin het genoemd wordt. Maar ik wil er een paar van noemen, namelijk de belangrijkste dacht ik, dat is in ieder geval die uit Joël 2, daar ga ik nou even naartoe. Dus kort na Daniël, hè? Daniël, Hosea en dan Joël. Joël 2, dat is die profetie die door de apostel Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2 uitgebreid wordt voorgelezen. En vandaar dat dit verhaal ook weer terugkomt in Handelingen 2. Maar hier hebben we Joël 2, daar staat in vers 28... Nou, ik moet eigenlijk even wat samenvatten uit Joël. In Joël 1 en 2 wordt gesproken over de verdrukking die over Israël komt. De uitdrukking zelf wordt niet helemaal duidelijk genoemd. Maar door de bestudering van het hoofdstuk wordt wel duidelijk dat het gaat over de verdrukking voor Israël. Over de laatste dagen, of moet ik zeggen jaren, van Israël alvorens zij zich bekeren en de Messias zijn koninkrijk over Israël zal oprichten. En dan wordt er gezegd, uiteindelijk in vers 28 van Joël 2, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitschieten op alle vlees. En let wel, het wordt tot Israël gezegd. En wat dat alle vlees is, blijkt ook uit wat hem verder volgt. Er staat meteen, en uw zonen en uw dochteren, dat is dus alle vlees, hè? Dat is Israël. Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Ja, heel Israël bestaat dan uit dienstknechten en dienstmaagden. Want vanaf dat moment gaan ze de Heer dienen. Dat is heel gemakkelijk, hè? Maar goed, ik zal me niet in de details treden. Het gaat erom dat er staat, vers 30, en ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Oftewel, de krachten des hemels zullen bewogen worden. Bloed en vuur en rookpilaren, daar heb je vuur van de hemel. En dan vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis. Dus in plaats van licht is het duisternis. Veranderen betekent gewoonlijk ook verwisselen. Hè? Veranderen of verwisselen is in de Bijbel precies hetzelfde. De zon wordt verwisseld voor duisternis. In plaats van zonlicht is het duisternis. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed. Dat wil zeggen dat er nog wel wat licht van te zien is, maar niet zijn volle licht. Maar het licht wat hij geeft is dan vervolgens nog rood. Nou, soms kun je dat verschijnsel ook wel eens waarnemen. Als de lucht erg vuil is of vochtig is, maar meestal als de lucht erg vuil is, dan kun je de maan soms bloedrood aan de hemel zien staan. Vuurrood, is echt waar. Dus dan weet je meteen hoe die verduistering tot stand komt. Hè? Door storingen in de hemel. De atmosfeer is de hemel hoor, in de Bijbel. Hè? Dus daar houden we het op. Door aardbevingen, krachten des hemels en der aarde die bewogen worden, aardbevingen die stofwolken opwerpen en die daardoor inderdaad alle licht van de hemel komt afsnijden. Dat is het hele verhaal. En de zon wordt helemaal niet gezien en tegen de tijd dat de maan opkomt, dan is die bloedrood. Dat is wat er staat. Nou, en dan staat er, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En dan moet u even vasthouden dat in Matteüs 24 dezezelfde dingen vermeld worden. En dan staat er dat het gebeurt terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En in Joël 2 staat de zon zal verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Eigenlijk eer de komst of voor de komst van die grote en vreselijke dag des Heren. Waar het om gaat is dat deze periode van verdrukking eindigt in de verduistering van de zon en maan, maar dat het tevens het begin is van de dag des Heren. Het punt is dat nu de mens regeert, maar dat in de toekomst de Heer zal regeren. Vanaf wanneer regeert de Heer dan? Nou, vanaf terstond na de verdrukking van die dagen. Want terstond na de verdrukking wordt die zon verduisterd en de zon wordt verduisterd eer dat die grote dag des Heren komt. En dat betekent dus dat de dag des Heren, de regering van de Heer, oftewel gewoon het Messiaanse Rijk, want dat is precies hetzelfde, begint terstond na de verdrukking over Israël. En terstond dus na het einde van de 70ste week van Daniël. Gebruik veel woorden, omdat de Bijbel dat ook doet, om één heel eenvoudige waarheid naar voren te brengen. Als de tijdrekening van Israël om is, komt Israël tot bekering. De zon wordt verduisterd, dus een teken in de hele wereld. De schepping zal ik dan maar zeggen. En want het koninkrijk van de Heer is op dat moment begonnen. Althans hier op aarde. Het begint dan uiteraard bij Israël. En daarmee is een probleem opgelost. Ik weet niet of u dat probleem kent, maar ik heb het altijd gekend. Dat is namelijk dat sommigen zeggen de dag des Heren is in de verdrukking, of is de verdrukking. De verdrukking is hetzelfde als de dag des Heren. Anderen zeggen nee, de dag des Heren begint na de verdrukking. En achteraf blijkt dus dat het allebei waar is. Het hangt er maar vanaf waar we het over hebben. Want terstond na de verdrukking van die 3,5 jaar begint de dag des Heren, zodat de dag des Heren is na de verdrukking. Maar aangezien de verdrukking niet na die 3,5 jaar ophoudt, maar voor de andere volkeren feitelijk nog beginnen moet, is de dag des Heren dus gelijktijdig met de verdrukking. Dus het is allebei waar, alleen we moeten nader specificeren. Zie? En ik heb beide dingen ooit geleerd. Ik heb van de een geleerd van de dag des Heren is de grote verdrukking. Anderen zeggen nee, de dag des Heren is na de verdrukking. Toen moest ik het zelf uitzoeken en toen bleek dat het allebei waar was. Het is ook een oordeelsdag, inderdaad. Ja, ik heb het geprobeerd het heel voorzichtig te zeggen, maar ik moet het nauwkeuriger zeggen. Er staat een vreselijke dag des Heren, maar dat grote en vreselijk, dat wordt slechts toegevoegd wanneer gesproken wordt over de komst van de dag des Heren. Zodat niet de dag des Heren zelf groot en vreselijk is, zoals er gesuggereerd wordt in de vertaling, maar de komst van de dag des Heren is groot en vreselijk. Dus het aanbreken ervan. Niet de dag als zodanig. En dat is het verschil. En dan wanneer u nou de moeite neemt om de uitdrukking dag des Heren in de Bijbel na te zoeken, zal trouwens blijken dat de dag des Heren bijna uitsluitend genoemd wordt in verband met zijn komst. De komst van de dag des Heren. Maar de dag des Heren zelf is de oud-testamentische aanduiding voor wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt het Koninkrijk der Hemelen. Het is precies hetzelfde. Want laat ik het dan anders zeggen. U weet waarschijnlijk dat de uitdrukking dag des Heren vaak gebruikt wordt voor de zondag. Dat komt omdat de dag des Heren het Messiaanse Rijk is. En het Messiaanse Rijk is de zevende bedeling. En om het dan gemakkelijk te maken, zal ik dan maar zeggen, de zevende periode in de heilshistorie. Het is ruw gesproken de zevende periode van 1000 jaar in de heilshistorie. En daarom is de zevende dag van de week, namelijk de Sabbat, een beeld van dat koninkrijk. De dag van de Sabbat is een dag van rust, een dag van vrede, omdat de zevende bedeling dat is. De zevende bedeling is het vrederijk. De rust die aan Israël beloofd is, is de rust niet van de Sabbat, maar de rust van dat komende koninkrijk. Dus de Sabbat als zevende dag is een beeld van de zevende bedeling. En omdat die zevende bedeling de dag des Heren heet, wordt de term dag des Heren ook toegepast op de zevende dag, namelijk op de zaterdag. En aangezien de kerken de Sabbat hebben verplaatst naar de zondag, om een of andere reden die hen alleen duidelijk zal zijn en die ik dus niet weet, is de term dag des Heren vervolgens gebruikt geworden voor de zondag. Maar daarmee zijn we heel ver van de oorspronkelijke betekenis verwijderd geraakt. En in ieder geval is die laatste betekenis een onbijbelse. Daar gaat het maar om. Het kan me niks schelen als iemand de zondag een dag des Heren noemt. Ik begrijp wat hij ermee bedoelt. Maar zodra we bijbelstudie gaan doen, moeten we dat vergeten. Dat is niet anders, anders kom je er nooit meer uit. Dag des Heren is de periode waarin Christus regeert. Ik heb nou niet de gelegenheid ervoor, maar iedereen die daarin geïnteresseerd is, kan dat zelf met behulp van een concordantie nazoeken. De dag des Heren is de dag waarin Christus regeert. Dus niet de zondag, dus niet de zaterdag, maar het is die periode waarvan de zaterdag, de Sabbat, een beeld is. En zelfs de Sabbat wordt in de Bijbel niet dag des Heren genoemd, maar de Sabbat wordt genoemd de Sabbat des Heren. Gij zult de Heren uw Sabbat vieren. Zodat van de dagen van de week de Sabbat inderdaad speciaal voor de Heer bestemd is en op de Heer gericht is. En dus misschien een dag des Heren genoemd mag worden door onszelf. Alleen het probleem ontstaat dan dat wij een Bijbelse uitdrukking in een onbijbelse betekenis toepassen. En dat levert problemen op. Maar de dag des Heren komt dus en is dan vreselijk. Want die komst van de dag des Heren is vreselijk. Maar de dag des Heren zelf is niet vreselijk. Dat lijkt uit de vertaling zo, maar dat is het in werkelijkheid niet. Nogmaals, de dag des Heren is de oud-testamentische term voor wat in het Nieuwe Testament gewoon het Koninkrijk der Hemelen genoemd wordt. En dag en koninkrijk is echt synoniem. Dat wil zeggen, en dag heeft te maken met licht en oordeel wat uitgesproken wordt. En daarom is het hetzelfde als wat in een koninkrijk gebeurt. Dag, de dag van Christus spreekt de Bijbel ook over. Dat is niet dat, maar de dag van Christus is de dag waarin de leden van het lichaam van Christus verschijnen voor het aangezicht van Christus. Voor de rechterstoel van Christus. Dat is de dag van Christus, is dus de dag waarin Christus oordeelt. Of is eigenlijk het oordeel van Christus. Dat is waar wij voor moeten verschijnen, voor de rechterstoel van Christus. Dat heet de dag van Christus. Zie? En zo spreekt de Bijbel over de dag Gods. De dag des Heren, de dag van Christus en de dag des mensen. Ja. En van Abraham werd gezegd, geloof Abraham, ja, dat hij de dag van de Heer gezien had. Hij heeft mijn dag gezien, zegt de Heer. Ja. Mijn koninkrijk namelijk. Dat is de betekenis ervan dan. Hè? De dag waarin de Heer openbaart, is namelijk zichzelf en alle andere dingen ook. Maar goed, om even terug te keren tot Joël 2 nog. Daar stond dus, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En dan meteen als commentaar in vers 32. En het zal geschieden, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, al wie de naam des Heren zal aanroepen, is het dan vertaald, hè? Die zal zalig worden, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen, het overblijfsel dus, die de Heere zal roepen. Nou, er wordt in het Nieuwe Testament ontzettend veel commentaar gegeven op deze paar verzen. In de eerste plaats in Handelingen 2 en vervolgens in Romeinen 9 en 10... In Handelingen 2 door Petrus en in Romeinen uiteraard door de apostel Paulus. En daar wordt op gewezen dat hier in Joël 2 gesproken wordt over de weg waarlangs een zondaar, een onderdaan wordt van dat koninkrijk van Christus. Op heel verschillende wijzen, daar ben ik lang niet over uitgepraat, maar het gaat om dat principe. Namelijk gaat door uitstorting van de Heilige Geest over degene die de naam des Heren aanroepen. Volgens Joël en volgens Petrus slaat dat op Israël. En Petrus richt zich dan ook tot Israël in Handelingen 2, leest dit voor. En spreekt vervolgens naar aanleiding van dit gedeelte. En zegt dan niet gemeente, maar hij zegt tegen zijn toehoorders: gij mannen van Jeruzalem, gij mannen van Judea, gij Israëlitische mannen. En hij haalt dus de profetie van Joël aan en past ze op hen toe. En de conclusie van de preek is dat al wie de naam des Heren zal aanroepen behouden zal worden. En dat God deze Jezus tot een Here en tot een Christus gesteld heeft. Daar staat er. In Handelingen 2. En het punt is, en de apostel Paulus voegt dat er ook aan toe, dat er hier staat, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. En de apostel Paulus zegt, er staat al wie zal aanroepen. Dat wil zeggen niet alleen Israël, maar ook de heidenen. Ja, ja. En al wie de naam des Heren aanroept, wordt dus behouden. En ontvangt dus die geest die hier genoemd wordt. Maar het wordt genoemd in verband met het aanbreken van het koninkrijk van Christus. Nou, laat ik u dan dit vertellen. De tekenen die hier genoemd werden, waren aan de orde in de dagen waarin de apostel Petrus sprak. Namelijk toen de dagen na de opstanding, de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus, toen werd de zon verduisterd, toen gaf de maan haar schijnsel niet en er stonden geen sterren aan de hemel en er was een aardbeving. Toch? Ja, toen de Heer stierf, dat was allemaal zo hoor. En het geeft de apostel Petrus de vrijmoedigheid om deze profetie aan te halen, maar het neemt niet weg dat in de toekomst dezezelfde profetie in zijn meest letterlijke betekenis ook van kracht is, namelijk aan het einde van de 70ste week, wanneer Israël, niet een enkeling van Israël, maar heel Israël, of dat wat er van overgebleven is, dat staat er ook, de overgeblevenen, zij die de grote verdrukking overleefd hebben, wanneer die de naam des Heren zal aanroepen, of zullen aanroepen, dan zullen zij behouden worden. Want wat gebeurt er dan? De zon wordt verduisterd, de maan geeft zijn schijnsel niet, want de Heer komt. En hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, die voor Jeruzalem is, tegen het oosten. En de berg zal scheuren, zodat de inwoners van Jeruzalem inderdaad zullen kunnen vluchten. Er zal ontkoming zijn. Staat er, te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Niet redding, ontkoming. Dat wil zeggen, ze kunnen eruit. Uit Jeruzalem vluchten, dwars door de Olijfberg, naar de woestijn die we nou al verscheidene malen genoemd hebben. Naar Petra dus, hè? Daar hadden we het vorige keer over. Naar Petra, dan wel Sela. Nou, het principe is dus duidelijk genoeg. Terstond na de verdrukking wordt de zon verduisterd, de maan geeft haar schijnsel niet. Want Israël roept de naam des Heren aan en dus begint voor hen de dag des Heren. Dus begint voor hen het koninkrijk. Zoals eens Israël aan David vroeg om koning over hen te worden, heel officieel. Ja, dat is gebeurd. Zo gebeurt het in de toekomst dat heel Israël aan de zonen David zal vragen om koning over hen te zijn. Dan gebeurt het. Zie? En daar spreekt dit gedeelte over. En als u dan verder leest in Joël, dan komt in het derde hoofdstuk, dan zult u zien dat daar gezegd wordt dat de heidenen verzameld worden ten strijde, maar dat die heidenen vervolgens onderworpen worden door Israël. En pas dan zijn de rollen omgedraaid. Pas dan zullen de heidenen niet meer Israël vernietigen, maar dan zal het andersom gebeuren. Dan zal Israël de heidenen onderwerpen, maar dat is pas na hun bekering. En dat is dus na de 70ste week en dus in de tijd dat de dag des Heren al begonnen is. Nou, dan ga ik weer terug naar Matthäus 24... waar deze profetie dus blijkbaar werd aangehaald. Maar ik ga nog even verder nu, namelijk naar Handelingen 2 sla ik dan ook maar over. Maar dan ga ik naar Openbaring 6, waar dezezelfde profetie geciteerd wordt. Namelijk in Openbaring 6, onder de opening van het zesde zegel. Ik ga het nou allemaal niet uitleggen. Als u echt geïnteresseerd bent, dan kan ik altijd nog zeggen, er zijn bandjes van, hè? Ook van Openbaring, er worden dezelfde dingen besproken, vind je zo de aansluiting weer. Maar ik geef u maar even een kleine aanwijzing nu. Er staat in Openbaring 6 vers 12, en ik zag toen het zesde zegel geopend had, en nou stotter ik echt niet, er staat twee keer het, hè? Toen het zesde zegel geopend had, want het eerste het is het lam staande als geslacht, namelijk de leeuw uit de stam van Juda. Ja, er staat toen het zesde zegel geopend had en ziet, er werd een grote aardbeving, want de krachten des hemels en der aarde werden bewogen. Er werd een aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed, zodat de zon inderdaad verduisterd wordt en de maan haar normale schijnsel niet geeft. En de sterren des hemels vielen op de aarde, dus precies hetzelfde. Gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. Nou, over de vijgen praten we later nog, naar aanleiding van Matthäus 24, dus dat laat ik nu maar achterwege even. Maar er staat in vers 14, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. U ziet inderdaad de krachten des hemels worden bewogen. Ik kan het nou niet uitleggen wat het precies betekent. Het gaat er maar om dat het gebeurt. En dan staat er, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Petra, Sela. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toorn des lams. En nou is het merkwaardig dat hier al die oversten, al die machtige mensen op aarde, veel koningen zijn het niet, want we hebben niet veel koningen meer, zoals u bekend is langzamerhand. Hè. We hebben nog wel machtige presidenten en premiers en kolonels en korporaals, want die zitten tegenwoordig ook in de regering, heb ik gemerkt. In Suriname en zo. Maar daar hebben we het nou niet over, hè. Maar ja, dat zijn tegenwoordig al de machtigste. Hè? Als je tegenwoordig soldaat eerste klas bent, dan word je meteen minister. Maar daar zullen we het nou niet over hebben. Maar deze mensen weten ineens wie er op de troon zit. Hebt u dat gemerkt? Ze roepen ineens, bergen valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit. Ze weten wie op de troon zit, want dat zeggen ze. En van de toren des lams. Namelijk degene die op de troon zit, is dat lam uiteraard. Dat is de bedoeling van zo'n uitspraak. En dan staat erachter, want de dag zijn toorns is gekomen. En wie kan bestaan? En nou wordt de tekening steeds gecompliceerder, hè? Want niet alleen dat dus de dag des Heren begint direct na die verdrukking van die dagen. En dus direct na de bekering van Israël. Maar tevens begint de dag des toorns. En het punt is nu dat de dag des Heren is de regering van Christus. Wel, die neemt geen einde. Daar is geen eind aan. Maar aan de toorn komt uiteraard wel een einde. Dat er nog toorn is, wisten we al, want we wisten al dat de verdrukking nog voortduurt. Althans over de andere volkeren. En daar het volgt dus dat die periode van 33 jaar die ik hier heb staan, van verdere verdrukking voor de volkeren, wordt dus in de Bijbel ook genoemd de dag des toorns. En ik hoop dat u me nou even goed begrijpen wil. Het is namelijk zo dat al die verschillende uitdrukkingen niet in de Bijbel gegeven worden om het ingewikkeld te maken of omdat het zo ingewikkeld is. Maar er wordt gewoon in verschillende uitdrukken, in verschillende termen, steeds dezelfde waarheid herhaald. En die we al lang moeten kennen als het ware, maar die we nou onder een andere term weer tegenkomen. De dag des toorns, de verdrukking. Het is een dag. Er is licht inmiddels, want het is de dag des Heren. Maar het begin van de dag des Heren valt samen met de dag des toorns. En vandaar dat de komst van de dag des Heren groot en vreselijk genoemd wordt. Want het is die dag des toorns. Toorn, want God zal spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Maar let wel, als hier in Openbaring 6 vers 17 gesproken wordt over de dag des toorns die begint, gaat het niet meer over de toorn die over Israël zou komen, want die is al voorbij. Dat staat hier niet meer bij hoor. Maar dat moeten we langzamerhand weten, omdat de verduistering van zon en maan gebeurt op het moment van de bekering van Israël en het begin van de heerschappij van Christus over de volkeren der aarde. Dat is het hele verhaal. En als hier gesproken wordt over de dag des toorns in Openbaring, gaat het dus wel degelijk over de verdrukking. Maar je zult ook zien dat in Openbaring nauwelijks gesproken wordt over verdrukking over Israël. Er zijn slechts enkele versen die dat aanhalen en dat is met een blik naar het verleden. Om aan te geven hoe het allemaal zo gekomen is. Maar het boek Openbaring spreekt vanaf hier vrijwel uitsluitend over deze periode waarin Israël al tot bekering gekomen is, maar de andere volkeren nog niet. Dat blijkt ook wel, want als u nou verder leest in het boek Openbaring, komt in Openbaring 7 vers 1 en er wordt meteen gesproken over de verkiezing van 144.000 dienstknechten. Over die dienstknechten en dienstmaagden zal ik mijn geest uitstorten, stond in Joël. Hier heb je ze. 144.000 dienstknechten voor de Heer. 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. Er zijn altijd mensen die zeggen, dat moet je geestelijk zien. Ik zeg, goed, leg het me dan maar uit. Wat betekent dat dan? Geestelijk 12.000 uit geestelijk 12 stammen van geestelijk Israël. Wat is dan de geestelijke betekenis van Ruben, van Simeon, van Dan, van Levi? Noem ze maar op. Oké, ik weet dat dat een geestelijke betekenis heeft. Maar de mensen die dat zo hard roepen, die weten dat namelijk niet. Die zeggen alleen, dat moet je geestelijk zien, zonder dat ze vermelden wat het dan inhoudt. Hè? Dus, ik bedoel maar, dit gaat in de eerste plaats om de letterlijke betekenis. 144.000, 12.000, uit elk van de 12 stammen Israëls die dienstknechten van God zijn. En het houdt dus in de eerste plaats in dat ze het woord van God prediken aan de volkeren. Ze komen uit Israël, dus ze prediken uiteraard aan de volkeren. Israël is al tot bekering gekomen, daar wordt het niet meer gepredikt, wordt aan de volkeren gepredikt. Maar dat hebben we al gelezen in Matteüs 24. Want het evangelie van het koninkrijk zou gepredikt worden aan alle volkeren, niet alleen aan Israël, aan alle volkeren. En dan zou het einde komen, en het einde was immers het einde der eeuw. Zie je wel, wat deze mensen doen is duidelijk, ze prediken het evangelie van het koninkrijk, een koninkrijk wat inmiddels al begonnen is, of althans nabijgekomen is. Dat is ook wat ze prediken. Een koninkrijk der hemelen wat nabijgekomen is en een bijl die aan de wortel van de boom ligt enzovoorts. Een oordeel van God. En ze prediken dat, maar zij kunnen dat omdat zij behoren tot een Israël wat al tot bekering gekomen is. En een van de grootste problemen die we tegenkomen in de betrekkelijk algemene gangbare opvattingen omtrent die eindtijd, is dat men weliswaar weet dat er een verdrukking komt over Israël. En dat men ook weet dat er een duizendjarig rijk komt, maar dat men niet weet dat daar nog 33 jaar tussen zit. En het probleem wat daar het gevolg van is, is in de eerste plaats dit, dat hier in Openbaring gesproken wordt over een Israël, of althans 144.000 uit alle 12 stammen van Israël, die het evangelie prediken tijdens de verdrukking. Ja, niet in het koninkrijk, want dan hoeft het niet meer. Tijdens de verdrukking, maar de verdrukking komt juist over Israël omdat het ongelovig is. Hoe kan nu een ongelovig Israël het evangelie prediken aan de andere ongelovige volkeren? Nou, dat kan namelijk niet. Bovendien leert de schrift dat de 10 stammen, de zogenaamd verloren 10 stammen van Israël, pas tevoorschijn zullen komen na de bekering van de Joodse staat. En dat vindt pas plaats aan het eind van de 70ste week. Uw volk en uw heilige stad, zoals het in tot Daniel gezegd was, dat slaat uiteraard op Jeruzalem en op het Joodse volk. Maar er is meer dat Israël is behalve alleen Juda. Er zijn nog 10 stammen van Israël waarvan niet bekend is waar ze zich bevinden. Maar het punt is dat ook die stammen, volgens Ezechiël 37 zal ik dan maar weer zeggen, ook boven water zullen komen. Ze zullen weer bekend worden en ze behoren bij het uitverkoren volk. Ze horen bij Israël. En deze 144.000 worden genomen uit alle 12 stammen van Israël. Die andere 10 zijn er dan dus weer. En dat kan dus alleen maar nadat Israël in Jeruzalem tot aanroepen van Jehovah gekomen is en door de olijfberg gevlucht is naar de woestijn enzovoorts. En dat houdt dus automatisch in dat er een periode ligt tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. Een periode waarin een wedergeboren Israël de boodschap van het koninkrijk en dus van de koning predikt aan de ongelovige volkeren die zich op hun beurt in verdrukking bevinden. Dat is een heel eenvoudig verhaal. Alleen het is wat onbekend, maar dat moet maar wennen. Hè? We werken eraan om wat minder onbekend te laten blijven. Goed, ga ik nu uit Openbaring terug naar Matteüs 24. Dan lezen we daar nog steeds vers 30. Waar staat, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Ja, u dacht misschien, nou verschijnt er wat op aarde, maar zo heel nadrukkelijk aards wordt het nog steeds niet. U weet waarschijnlijk dat de Heer eerst 7 jaar eerder verschenen is in de lucht aan de zijne, aan ons dus. He? En nu staat er dat er eveneens wat verschijnt in de hemel, namelijk het teken van de Zoon des Mensen verschijnt in de hemel. Het wordt langzaam verteld. Eerst verschijnt het teken, dan verschijnt hij zelf. En het teken van de Zoon des Mensen, daar wordt ook nagegist wat dat dan voor een teken is, maar daar hoef je niet naar te raden, want dat kan niet missen. Het teken van de Zoon des Mensen is namelijk dit teken. Ja, dat is de ster van David, ook wel genoemd het zegel van Salomo. Maar dat maakt niet uit. Want laat ik u dan eens vertellen, mag ik u vragen dan, wat is dan de Zoon des Mensen eigenlijk? Wat betekent zo'n term? U zegt, ja, dat is Christus. Dan zeg ik, nou, waarom staat het dan niet gewoon? Waarom staat het dan niet gewoon Christus? He? Kijk, het punt is namelijk dat Zoon des Mensen betekent letterlijk de erfgenaam van Adam. Het woord zoon betekent gewoon erfgenaam. In ieder geval is dat zo in het Hebreeuws. En er staat niet echt mens, er staat het woord Adam. Het wordt dan vertaald met mens, maar er staat Adam. De zoon van Adam. En Adam is degene die geroepen was om deze aarde te onderwerpen en daarover te heersen, zodat Adam de eerste koning is over deze wereld en dus over de volkeren. Hij was ook de stamvader van de volkeren, dus was hij de koning over de volkeren. Dat is heel eenvoudig. En de zoon van Adam is dus uiteraard zijn erfgenaam. Dus een opvolger op de troon. En de laatste opvolger op de troon van Adam is Christus. die niet alleen de Zoon van God is, maar bovendien ook de Zoon des mensen. Ja, ja. Hij heeft recht op deze troon op aarde. De opdrachten die God ooit gaf aan Adam in Genesis 1 en Genesis 2, die zijn terechtgekomen bij Christus, die inderdaad de aarde zal onderwerpen en daarover zal heersen. De opdracht aan Adam zal alsnog worden uitgevoerd. Zie. Zoon des mensen wil dus zeggen de erfgenaam van Adam. Maar dat betekent dat er de eeuwen door steeds een zoon van Adam geweest is. Tot op Christus. Uiteindelijk was de Heer niet de rechtstreekse zoon van Adam. Er zaten nog wel een paar tussen. Hè. Hij was zelfs de 74ste. Om het nou eens precies te vertellen. Er ligt een brochure over op de boekentafel. Dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Hè? Hij was de 74ste. In de lijn. Er hebben er nogal wat tussen gezeten. Die allemaal erfgenamen waren van Adam. Adam en dan Seth, Enos, Kenan. En zo gaat het rijtje door, weet u wel. En dan komen we een keer terecht bij Noach. Die in zijn dagen dus de zoon des mensen was. Namelijk de erfgenaam van Adam. En daarna komen we bijvoorbeeld terecht bij Abraham. Hij was ook de zoon des mensen in zijn dagen. En dan vervolgens, om een heleboel over te slaan, David. Ja, kijk, en nou ben ik er, hè. Want hier staat zijn teken. Het was het teken van David, omdat David de zoon des mensen was. En vervolgens werd het zegel van Salomo. Een zegel of teken maakt natuurlijk geen verschil. Een zegel is een teken, hè. En Salomo was de erfgenaam van David en dus was hij in zijn dagen de zoon des mensen. Maar meer dan Salomo is hier, zou ik willen zeggen, en dan komen we terecht bij Christus, die directe erfgenaam is van Salomo en hij heeft dus dat zegel geërfd. Het is het teken van de zoon des mensen. Ik zal het laten zien. Het is namelijk in de eerste plaats zo dat dit teken een regelmatige zespunt is, een zespuntige ster. Dus het is de uitbeelding van het getal 6 en 6 is het getal van de mens. Dus het is sowieso het teken van de mens vanwege die 6. En er komt nog wat anders bij, want het Jodendom wijst erop, de Joodse traditie wijst erop, dat deze figuur is samengesteld uit twee driehoeken. En die driehoek begint eerst met één driehoek, met één punt bovenaan. Dat wil zeggen een 1 bovenaan en dan een 2 onderaan. En daar dwars doorheen wordt een andere driehoek geschreven met een 2 hier. En helemaal bedenaan weer een 1. En deze figuur is dan ook de uitbeelding van het principe dat er is eerst 1. Daarna wordt het 2, wordt namelijk veel, het vermenigvuldigt zich, het ontwikkelt zich. Maar daarna krijgen we alsnog de ontwikkeling terug, namelijk van de 2 weer naar de 1 toe. Dat wil zeggen, dat wat verspreid raakte, dat wat verdwaald raakte, wordt weer teruggebracht onder één hoofd, om dan maar eens een Nieuw Testamentische term te gebruiken. En dat wat oorspronkelijk bij God begon, eindigt ook weer bij God. Het begon bij 1 en het eindigt bij 1. Maar het werk van die eenwording wordt tot stand gebracht door Christus. Hij is. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Verzoeningswerk wordt volbracht door Christus. Maar het aardige is nu dat als je dit nou netjes nog in het Hebreeuws opschrijft ook, dan krijg je hier een A. Want een 1 is hetzelfde als een A. Bij ons zijn we er twee tekens voor. In het Hebreeuws is het 1, de letter Alef. En dan de 2 is de B. En dan nog een keer de B. En dan krijgen we weer de A. Dus A, A, B, A. En ik hoop niet dat ik dat nog hoef uit te leggen. Hè? Dat is het Hebreeuwse woord voor vader. En dit teken is dus het teken van de zoon. De zoon van wie? De zoon van God, dat is waar. Maar tegelijkertijd de zoon van de 6, de zoon van de mens. Zodat dit dus duidelijk het teken is van de zoon des mensen. En het was dus het teken van David en van Salomo, maar daarom van Abraham ook en van Adam zelf. En allen die er maar tussen zaten in de reeks van erfopvolging van de troon van Adam. Zij allen waren immers in hun dagen zonen des mensen. Wel, dit teken zal verschijnen in de hemel. En het zal gezien worden, omdat de erfgenaam van de troon over alle volkeren der aarde gaat verschijnen. En eerst wordt zijn teken gezien, zijn embleem, zijn wapen, of hoe je dat maar zegt, hè. En dan, daarna verschijnt hij zelf. Eerst wordt zijn tekenen vertoond. Maar daarna verschijnt hij zelf. Er staat namelijk: en ze zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. De komst van de dag des Heren mag dan vreselijk zijn, maar de Heer zelf is met grote kracht en heerlijkheid. Zie? En daar staat van, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Nu is zo dat die waarheid al naar voren komt in het Oude Testament in Zacharia 12. In Zacharia 12 lezen we namelijk van de Heer die weer verschijnt. Er staat in Zacharia 12 vers 10. Daar staat: doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En u ziet, dat is hetzelfde als wat we net lazen in Joël. In Joël 2, de Heer zou zijn geest uitstorten. En hier wordt dat herhaald. Niet dat de zon verduisterd wordt, dat staat hier weer niet bij. Maar er wordt weer een ander deel van de profetie opgepakt. Hier staat vers 10 van Zacharia 12. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Als u nu de nieuwe vertaling leest, dan staat er niet: zij zullen mij aanschouwen, maar dan staat er: zij zullen hem aanschouwen. Want de mensen hebben het weer nodig gevonden om de Bijbel te corrigeren. Maar het staat echt in het Hebreeuws: zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En het wordt gezegd door de Heere. En dat betekent dus dat in het Oude Testament staat dat Israël haar Heer, Jehovah dus, zou doorsteken. En als hij zou komen om zijn koninkrijk op te richten, zou dat dus zijn nadat zij hem eerst doorstoken hebben. En daarom is het nogal twijfelachtig dat juist in onze nieuwe vertaling men dit gecorrigeerd heeft. Dat zou Israël wel willen dat het er anders stond. Maar het staat er niet anders. Er staat dat de Heer zegt: ze zullen mij aanschouwen. Gaat even een tipje van de sluier omhoog. Daarna zakt hij meteen weer. Want vervolgens gaat het weer verder in de derde persoon enkelvoud. Er staat er weer: ze zullen over hem bitterlijk kermen. Maar die hem is dezelfde als mij. Namelijk de Heer. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Ja, geen wonder, want hij was de eerstgeborene. Degene die doorstoken was, namelijk de Heer, was de eerstgeborene. Dat betekent niet dat hij als eerste geboren werd, hoor. Dat betekent dat hij de rechten had op de troon. Dat is de eerstgeborene. Degene die het hoogste erfrecht heeft, daar gaat het om. Hij was de eerstgeboren, want hij was de koning van Israël. Maar ze hadden gezegd: wij willen niet dat deze over ons koning zij, kruist hem. En ze hebben hun eerstgeborene doorstoken. En daarom, wanneer hij verschijnt in de toekomst, zal hij zich vertonen als degene die zij doorstoken hebben. Hij verschijnt als de Heer. Maar tegelijkertijd is degene die zij doorstoken hebben. Hij is de Heer met littekens. In zijn handen, in zijn zij en in zijn voeten, zoals het een paar versen verderop staat. En daarom bedrijven ze rouw over hem, omdat zij hem gedood hebben. Dan staat er in vers 11: te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht in bijzonder, het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hun lieden vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van Simei bijzonder, en hun vrouwen bijzonder. Al de overgeslachten, elk geslacht bijzonder, en hun lieden vrouwen bijzonder. Nou, er zou een heleboel over te vertellen zijn waarom die geslachten nou apart vermeld worden, want er zit allemaal een verhaal aan vast. Maar dat doe ik nou niet. Ik haal het nou alleen maar aan om te laten zien dat volgens Zacharia 12 er gerouwd wordt, niet door de hele wereld, niet door alle volkeren, maar door Israël. En door alle geslachten van Israël. En dat is belangrijk, want in Matteüs 24 lezen we: en dan zullen alle geslachten der aarde wenen. Maar het woord aarde is daar een vertaling van het Griekse woord ge. En dat betekent, dat kan vertaald worden met aarde. Maar het zou eigenlijk, om consequent te zijn, altijd vertaald moeten worden met land. Alle geslachten van het land. Het is hetzelfde woord, het is het woord wat overeenkomt met het Hebreeuwse woord eretz. Wat vertaald wordt met aarde, maar wat ook vertaald wordt met land. Het is namelijk zo dat slechts wij bij het woord aarde denken aan een planeet die zo heet. Wij denken bij aarde aan onze wereld, aan een bal die in de ruimte zweeft of dat soort dingen meer. En dat is een heel rare gedachte, omdat het volstrekt onbijbels is. En bovendien is het zo dat het woord aarde in de Bijbel gebruikt wordt in contrast met of de hemel, dat wil zeggen je hebt de hemel of de aarde, of het wordt gebruikt in contrast met de zeeën, namelijk de aarde en de zeeën. Maar als wij aan aarde denken, denken we meestal aan het land en de zee samen. En dat doet de Bijbel nooit. Aarde is in de Bijbel het droge land. Maar dus land, grond. In de zin van bodem waarop je kunt staan en waarop je een huis kunt zetten, waarop je kunt wonen, waarop je je thuis kunt voelen. Waarin je heimaat, je vaderland kunt weten, zal ik dan maar zeggen. Want ik zeg het toch maar liever in het Nederlands bij nader inzien. Maar waar het om gaat is dat het woord dus ook in principe vertaald moet worden met land, omdat dat geen misverstanden meer overlaat. Land, dat is wordt in het Nederlands gebruikt in contrast met de hemel, namelijk de lucht. Of in contrast met de zee. Want je hebt te land, te zee en in de lucht. Hè? En dus zou met land vertaald moeten zijn. En dan wordt het een ander verhaal, want dan staat er dus in Matteüs 24... dat al de geslachten van het land zullen wenen. En zo moet het dus ook vertaald worden. En dat is dan volstrekt in overeenstemming met Zacharië 12, waar hetzelfde staat. Waar alle geslachten van het land wenen, of van Israël wenen over. Nee, er staat zelfs het land zal rouwklagen in vers 12 van Zacharië 12. Alle geslachten van Israël wenen en bedrijven rouw vanwege de Heer, waarvan blijkt dat zij hem eerst gedood hebben. Het is wel een beetje verlaten, rouw, maar ja, het is nu helemaal niet anders. Dus alle geslachten van het land, van Israël dus, wenen. En dus ook alle geslachten van het land van Israël zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. Het gaat hier nog steeds niet over de volkeren, het gaat nog steeds over de komst, de verschijning van de Heer voor Israël en wel op de Olijfberg. Dat is dan vervolgens Zacharië 14. Ik las net het Zacharië 12. Zacharië 13 geeft het verschijnsel dat de Heer komt en dat de Israëlieten aan hem vragen, wat zijn toch die littekenen in uw handen? Kun je nagaan hoe slecht ze de Bijbel kennen. Wat zijn toch die littekenen in uw handen, in uw voeten? En dan zegt de Heer, dat is mij aangedaan in het huis van mijn liefhebber. En de liefhebber van de Heer blijkt Abraham te zijn. Kun je zo opzoeken met een concordantie, zoek je op waar het woord nog meer voorkomt. Dan kom je bij Abraham terecht. Een liefhebber van de Heer. En in het huis van Abraham, dus onder Israël of door Israël, zijn hem die verwondingen aangebracht. En dan gaan alle alarmbellen rinkelen. Zoals eens de alarmbellen rinkelden bij de 12 broers toen Jozef zich aan hen bekend maakte. He? Ze waren doodsbang. En zo is het met Israël ook. Maar de Heer zegt dan ook vrees niet, hè? Want de Heer heeft mij deze weg gegeven, God heeft me deze weg doen gaan, om u tot een overblijfsel te stellen. Dat zei Jozef tot de 12 broers, de 11 dan, van mijn part, hè, maar in ieder geval tot zijn broers. En dat is wat de Heer zegt tot Israël. Die weg heb ik gegaan om u tot een overblijfsel te stellen. Want daar gaat het om, het overblijfsel van Israël. De overblijfselen, de overgeblevenen van het zwaard die in Joël genoemd werden immers. En die gered worden uit de grote verdrukking, omdat ze tot geloof kwamen. Dus de geslachten van het land wenen over de Heer en dragen rouw om hem. En ze zien hem komen. En dan, wat gebeurt er dan het eerste? Nou, dat is precies wat je verwachten mag. Vers 31 geeft het dan wat er meteen gebeurt. Er staat, en hij, namelijk de Heer die net gekomen is voor Israël op de Olijfberg. Daar staat Zacharië 14 immers. Hè? Dat vermeldt dat de Heer komt op de Olijfberg. Er staat, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Een krachtige bazuin. En ze zullen zijn uitverkorenen weer één vergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En dan wordt dus meteen gezegd dat nadat dat overblijfsel in Jeruzalem, in Palestina, tot bekering is gekomen. De naam des Heeren heeft aangeroepen. En dus als natie, als staat, hoe klein dan ook, tot geloof gekomen is. Dan komt de Heer en hij richt zijn koninkrijk over en op. En dat begint dus met dat hij zijn uitverkorenen, de Israëlieten, uit de hele wereld weer een verzamelt. Dat deed hij vroeger bij Egypte ook, weet u nog. Toen de Heer zich met Israël ging bemoeien, met het volk als zodanig. Hij verzamelde hen uit Egypte en hij bracht hen door de woestijn naar Kanaan. En die geschiedenis herhaalt zich hier. De Heer verzamelt zijn uitverkoren niet uit Egypte, maar uit dat waar Egypte een beeld van is. Namelijk uit de volkeren. En hij verzamelt ze en hij brengt ze dan uiteindelijk in het land. Op grond van hun bekering. En de terugverzameling van Israël door de Heer vindt plaats op grond van de bekering van Israël. Dat is een belangrijke waarheid. Het is niet andersom. Niet de Heer verzamelt ze eerst en daarna komen ze wel een keer tot bekering. Natuurlijk niet. Het was juist andersom in het verleden dat Israël in het land woonde en daar ongelovig was. En dan zei de Heer toch ook niet, dan wacht ik maar een poosje of zo. Maar hij stuurde ze eruit. In ballingschap, onder de volkeren. En die geschiedenis zal zich echt herhalen. Hoezeer het mij ook spijt dat ik dat moet zeggen. Maar God is niet veranderd. Maar Israël helaas ook niet. En wat ooit gebeurde in het verleden, gebeurt in de toekomst weer. Er is geen twijfel over mogelijk. Als u gelooft dat de Heer ooit komt op de Olijfberg, dan moet u ook de daaraan voorafgaande verse in Zacharië 14 geloven. En daar staat dat de Heer alle heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem en dat de stad verwoest zal worden enzovoorts. En dan staat het, te 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan zal Israël vluchten het land uit. Niet het land in, maar het land uit. En pas daarna zal de Heer hen uit de wereld vergaderen en terugbrengen naar het land. Dan begint zijn koninkrijk. En dan blijkt dat het koninkrijk begint bij de koning zelf, die er is en die dan vervolgens zijn onderdanen bijeen verzamelt en dan met zijn onderdanen zich vestigt in Palestina. Dat is de volgorde en niet andersom. De uitverkorenen worden bijeen vergaderd uit de vier winden, dat wil zeggen uit alle windrichtingen. Het woord wind, het woord wat hier vertaald is met wind, wordt ook wel vertaald met hoek of aspect of richting. Het gaat gewoon dus om de vier windrichtingen. Uit alle richtingen, er staat zelfs uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Dat is nou zo leuk, van het uiterste der hemelen worden ze verzameld. Dat betekent niet dat ze in de hemel waren, maar dat betekent dat ze vanaf de hele aarde verzameld worden. Want het uiterste der hemelen is de aarde. Ja. Als je uit de hemel geworpen wordt, hè, zo ver mogelijk naar buiten, zal ik maar zeggen, kom je op de aarde. Dat is wat de schrift ons leert. Daar weten die astronomen niks van, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat er maar om dat wij deze Bijbelse gedachten kennen, dat de uitersten der hemelen, dat is de aarde. En Israël zal verzameld worden vanuit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste dezelfde. Waar op aarde zich ook bevinden, ze zullen verzameld worden en gebracht worden via de woestijn naar Palestina. Maar daarover moeten we het de volgende keer maar weer hebben. Want ik dacht dat we nu weer meer dan genoeg hadden om over na te denken. Zullen we eerst de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En we danken u, Vader, dat we niet zomaar christenen zijn of zomaar mensen die zich gelovigen noemen, maar dat we ook mogen bestuderen dat wat we zeggen te geloven. We danken u, Vader, dat we dat woord, wat we ooit geaccepteerd hebben, mogen openen en ook mogen leren wat u daarin aan ons hebt willen openbaren. En dan zijn we ons wel bewust dat het hierbij gaat om veel dingen in verband met de toekomst. Dingen die misschien niet al te direct op ons van toepassing zijn. Maar we danken u ook, Vader, dat we mogen zien dat u door alle eeuwen heen en door alle tijden heen dezelfde gebleven bent. Dat u nog steeds op dezelfde wijze handelt en dat u nog steeds prijs opstelt dat wij u geloven op uw woord. En dat u ons dan op grond van dat geloof verkiest en ons eeuwig leven geeft. en ons zelfs een plaats geeft in uw eeuwig koninkrijk. Vader, we zeggen u dank voor die genade die u ons geschonken hebt en waaruit wij mogen leven. We danken u dat u ons door geloof gerechtvaardigd hebt en dat we ook mogen zien uit uw woord dat u dat niet alleen in het verleden steeds gedaan hebt, maar dat u dat in de toekomst ook zult doen, ook in verband met Israël. We danken u dat we mogen leren uit uw woord dat alle dingen medewerken ten goede voor degene die u lief hebben. En dat u wel degelijk tot uw doel komt. Vader, we danken u dat we mogen zien hoe betrouwbaar uw woord is wanneer we het bestuderen. Zodat we de schrift met de schrift mogen vergelijken, mogen zien hoe u uw eigen profetie, uw eigen openbaringen zelf verklaart. En zodat wij ze kunnen, mogen geloven. Vader, we danken u dat daardoor ons geloof ook gebouwd wordt. Dat we een grotere zekerheid mogen krijgen in datgene wat u ons hebt willen openbaren. Een grotere zekerheid mogen krijgen in ons behoud. Een zekerheid ook in uw persoon. Een zekerheid in onze redding. Een zekerheid in verband met onze toekomst. Want we zijn in hopen zalig geworden. Vader, we danken u dat we dat vanavond mochten doen. Dit woord, dit voedsel voor onze ziel mochten opnemen. En onze blik mochten richten op uzelf en op uw zoon. Uw eerstgeborene, die u gesteld hebt tot een koning. En die binnen afzienbare tijd zijn koninkrijk ook op aarde zichtbaar zal openbaren. Maar we danken u dat wij voor die tijd reeds een ontmoeting met hem zullen hebben. Van aangezicht tot aangezicht in de hemel. En dat we voor altijd zullen zijn waar hij is. Niet uit verdiensten, maar op grond van de rijkdom der heerlijkheid van uw genade. Vader, daarvoor danken wij u. Amen.